Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden, binnen zit Simone Wijnmans.
Tijdens mijn debuut een paar maanden geleden vertelde ik nog met licht trillende stem van de zenuwen hoe bijzonder ik het vond om in te mogen vallen bij het oog. Want toen ik ooit als broekie begon bij de radio was dit programma toch echt de heilige graal. Dat invallen smaakte natuurlijk naar meer, maar ja, velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Totdat totaal onverwachts toch de vraag kwam of ik een vaste avond wilde presenteren. Mijn antwoord hoort u vanaf nu elke vrijdag hier op Radio 1. Een hele goedenavond en welkom bij Het Oog, met vandaag een nieuwe aflevering in onze estafette naar aanleiding van de MeToo-discussie over seksueel misbruik. Hoe gaan ze ermee om in het onderwijs? En de namen van sterren uit de kunst- en cultuurwereld die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik lijkt met de dag te groeien. Maar betekent het veroordelen van een maker vanwege zijn gedrag ook het veroordelen van diens werk? Ik praat erover met Parool-hoofdredacteur Ronald Okhuizen. En Frits Spits presenteert morgen het Nationale Taaldebat hier op Radio 1. En het gaat dan onder meer over het verengelsen van het Nederlands. Straks een Q&A met taalmastermind Spits. En na alle plichtplegingen rond het nieuwe kabinet kunnen ook de vaste tradities weer worden voortgezet. Joost Vullings heeft voor het eerst weer het gesprek met de minister-president. Dat allemaal straks, eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
Vrijdag 3 november.
En dat zweer ik op de dood van mijn moeder en op mijn zoon.
Dat waren de woorden van een van de verdachten van de fatale straatrace vorig jaar in Loosdrecht. Daarbij kwam een 19-jarige vrouw om het leven. Terecht staan een vader en een zoon die allebei loeihard reden, blijkt volgens het OM uit getuigenverklaringen.
Ik zal u vertellen dat dit met een bloedgang ging. Ik gok dat ze boven de 160 km/u hebben gereden. Geloof mij, er wordt hard gereden op de Tjalk, maar dit heb ik echt nog nooit meegemaakt.
Volgens het OM was er alcohol in het spel en hielden de vader en de zoon een straatrace. Maar de verdachten beweren dat de getuigen liegen. Ook zouden de snelheidsmetingen niet deugen.
Ja, daar ga ik tegen in. Dat is gelogen.
Getuigen liegen en zelfs de metingen van het NFI deugen niet.
Dat zijn enorm hoge snelheden. Wilt u daarop reageren?
Ik kan bijna met zekerheid zeggen dat ik niet met dat soort snelheden heb gereden.
Tegen de zoon is een celstraf geëist van 3 jaar. Als het aan het OM ligt, gaat de vader 5 jaar de cel in.
The actor Kevin Spacey facing more fallout
because of a growing list of sexual assault and sexual harassment accusations.
Overnight, both his agent and public relations firm confirmed to NBC News that they no longer represent Spacey.
Acteur Kevin Spacey is dieper in de problemen gekomen. Hij wordt opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie. Dit keer door 8 medewerkers van House of Cards. De Netflix-serie waarin Spacey de sluwe president Frank Underwood speelt.
And now, here I am, president of these United States. And there you are, staring back, slack-jawed, bewildered, wondering if this is what you actually asked for.
De opnames van House of Cards zijn stilgelegd en zijn management heeft hem laten vallen. De beschuldigingen hebben zelfs in Nederland gevolgen voor Spacey.
ING heeft de samenwerking met de Amerikaanse acteur Kevin Spacey beëindigd. Hij zou eind deze maand in Ahoy hoofdspreker zijn op een congres voor ondernemers.
Maar dat gaat dus niet door, net als een belangrijke Emmy-onderscheiding die Spacey zou krijgen. De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner, maar nog altijd verdienen mannen 16% meer. Veel mensen zijn dan ook voor gelijke beloning.
Ja, dat vind ik echt dat dat nodig is.
Ja,
daar
ben ik voor. Ja,
natuurlijk. En dan, vrouwen werken nog harder als mannen.
Het verschil in salaris is vooral groot bij bijvoorbeeld banken. Maar hoe zou dat toch komen?
De financiële dienstverlening is van oudsher natuurlijk een mannenwereld. En wij merken dat een van de redenen voor de inkomensverschillen dat is dat mannen langere dienstverbanden hebben.
De overheid moet meer doen om de loonkloof te dichten, vindt ook deze man.
Anders kan ik wel echtscheiding aanvragen, als ik het iets anders zou zeggen. Maar ik vind het wel.
Bijna €1200 voor een mobiele telefoon. Zoveel kost de nieuwe iPhone 10. Voor de Apple Store in Amsterdam lagen ze ervoor in de rij.
Ik was er gisteren om 10:30.
'S Avonds?
'S Ochtends.
'S Ochtends?
Ja.
Ja, maar waarom nou juist dit toestel?
Ik hou gewoon heel erg van materialisme en ik ben gek op spullen. En ik zag hem en ik dacht, ja, moet ik hebben. Moet ik gewoon hebben. Dus ja, daar wil ik best wel even voor in de rij staan. Weet je? Dat vind ik echt niet erg.
Tja, en wat doe je dan als je die nieuwste iPhone dan eindelijk in handen hebt?
Ik denk dat ik hem zachtjes ga aaien. Dat ik gewoon even naar ga staren. Maar ik weet niet of ik hem al durf aan te zetten. Dat weet ik niet. Ik bedoel, het is wel even gewoon heel speciaal, weet je. Op het moment dat hij gewoon nog niet, dat hij gewoon helemaal nieuw is. Gewoon.
Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
Een rechter in Madrid heeft een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de afgezette Catalaanse president Puigdemont en 4 van zijn ministers. De 5 zitten nu in België. Aan de telefoon correspondent Rob Soutberg in Madrid. Rob, goedenavond.
Hi Simon, goedenavond.
Ja, grote vraag is natuurlijk of de Belgen dit 5-tal gaat uitleveren.
Ja, nou, Puigdemont heeft zelf vanavond gezegd dat hij niet wegloopt voor justitie, maar dat hij wel een eerlijk proces wil. Dat heeft hij gezegd en volgens een advocaat zegt hij, mijn cliënt wil echt meewerken, maar er is wel tijd nodig om het uitleveringsverzoek van de Spanjaarden eerst te vertalen. En dan kan het overgebracht worden naar de federale politie. Nou, enzovoort, enzovoort. Het kan nog een hele tijd duren hoor, we zijn wel 2 maanden verder. De Belgen zelf die houden zich heel stil hierover. Die willen zich daar echt niet in mengen. Ik lees ook dat er echt een opdracht is gegeven dat politici van de regering er zich maar liever niet over uiten. En zo ja, verloopt deze juridische strijd. Maar de kansen van Puigdemont lijken wel heel klein om tegen te kunnen houden dat hij, het is geen uitlevering, het is een overlevering, dat hij overgeleverd wordt aan Spanje.
Want hoe is er op het arrestatiebevel gereageerd in Spanje?
Nou, het lag natuurlijk in de lijn van verwachtingen. We hebben gisteren die gevangenneming gezien van die 8 ministers. Dat was al heel heftig. Toen lag er dat verzoek ook om Puigdemont over te brengen naar Spanje. Ja, we gingen dan vanuit dat dat wel zou gaan gebeuren. Er was vanavond wel meteen een protest. Er was al een protest gepland op Plaza San Jaume tegenover de Generalitat, het regiobestuur van Catalonië. Daar stonden zo'n 8000 mensen vanavond. Zij stonden daar al vanwege die gevangenneming van die 8 ministers. En ook nog 2 activisten van de burgergroep die al langer vastzitten. Nou goed, daar kwam nu dit vanavond nog bij. En ja, het zijn inmiddels allemaal politieke gevangenen geworden. En zo, men beschouwt dit ook sterk als een politieke zaak. Je weet, ook dit weekend nieuwe protesten. Algemene staking die er nog aankomt voor Catalonië. En dan ook nog volgende week nog een moeder van alle protesten. En dan gaan we weer 100.000 mensen ongetwijfeld in de straten van Barcelona zien.
Dankjewel, Rob Soutberg vanuit Madrid. Gaan we naar Freddy van Tijn, die heeft voor ons de kranten gelezen. Freddy.
Van alle Nederlandse groenten en fruit zijn de meeste bestrijdingsmiddelen te vinden op aardbeien. Aardbeien in supermarkten bevatten 6 keer zoveel schadelijke stoffen als ander fruit. Dat blijkt uit een analyse door Trouw van de cijfers van de Voedsel- en Warenautoriteit. En goed afspoelen helpt niet.
Ondanks al dat gif oordeelt de NVWA niet dat de regels worden overschreden. Dat komt volgens deskundigen doordat de NVWA met een verouderd systeem werkt, waarbij niet wordt gekeken naar het totaal van de schadelijke stoffen. De consument wordt dus niet beschermd.
Het Openbaar Ministerie in Nederland doet onderzoek naar witwassen door de Russische onderneming Prevezon. Dat bedrijf heeft banden met een Russische advocate die ook aanwezig was bij de bijeenkomst in de Trump Tower in New York, waar de Russen in juni vorig jaar belastende informatie aanboden over Hillary Clinton. Het schrijft het Financiële Dagblad. En de krant beschrijft de bijzondere manier waarop dat onderzoek bekend is geworden.
Prevezon heeft in Amerika een schikking getroffen wegens witwassen. Het moet deze week een bedrag van bijna $6 miljoen afbetalen. Maar het bedrijf zegt dat het niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, omdat er nu dat onderzoek ligt van het Nederlandse OM.
De meeste evangelische en pinksterkerken hebben geen vertrouwenspersoon of protocollen voor machtsmisbruik. En ook veel traditionele kerken niet, schrijft het Nederlands Dagblad. Er is wel een stichting gedragscode leidinggevende waar evangelische machtsmisbruik kunnen melden. Maar er zijn zo'n 1000 evangelische pinkstergemeenten in Nederland en de meeste zijn niet aangesloten bij een kerkverband. Er zijn maar 2 kerkgenootschappen en 61 gemeenten lid van die stichting gedragscode.
In de Volkskrant een uitgebreid stuk over de voorbereidingen van een bobsleeteam op de Olympische Spelen. Een van de mannen, Broer van der Zijde, vertelt: de eerste 3 jaar had ik altijd last van stress en angst. Iedereen heeft last van de krankzinnige afdalingen, soms tot 10 keer per dag. Wij zeggen: je bent pas een bobsleer als je gecrashed bent.
Ja, want tot dan kan iedereen het. Dan is het niet meer dan een snelle achtbaan, zegt hij. Een Eftelingetje. En ik crashte al bij mijn 3e keer. Ik heb nog een litteken van de brandwond. En toen ik boven kwam, moest ik meteen weer naar beneden om de angst te overwinnen. Hij kwam er overheen, zegt hij. Maar nog steeds is het na een crash heel lastig instappen.
Ouders die kinderen overladen met complimenten doen het niet goed. De Telegraaf schrijft dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Amsterdam. Een hoogleraar zegt: het is niet toevallig dat de jongeren die aan het eind van de vorige eeuw zijn geboren nu massaal burn-out klachten hebben.
En een ontwikkelingspsycholoog legt uit: wie tegen kinderen zegt dat ze onwaarschijnlijk goed zijn in bepaalde dingen, legt daarmee impliciet een bepaalde druk op ze. Je legt de lat hoog en daar proberen kinderen aan te voldoen. En dan kunnen ze het gevoel krijgen dat ze tekortschieten.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Another losing hand's been played out. Another dream has turned to dust. Trying to keep myself believing it never really meant that much. Why the cards are so unkind. I've let go of every last illusion that ever gave me peace of mind.
Falling Back was dat, John Allen. Het is vrijdagavond, tijd voor het wekelijkse gesprek met de minister-president in Den Haag, Joost Vullings. Joost, goedenavond.
Goedenavond, Simone.
Ja, dat wekelijkse gesprek is terug van een flinke tijd weg geweest. Wanneer was de laatste keer?
Nou, dat was half februari, dus zo'n 8 maanden geleden. En daarmee is er gelijk geschiedenis geschreven. Want dit is de langste pauze in het wekelijks gesprek geweest sinds de invoering in de jaren 60 onder premier Piet de Jong. Niet zo gek natuurlijk, want het is ook de langste formatie ooit geweest. En je merkte toch wel dat premier Rutte er wel weer aan toe was. Een gesprek met de minister-president. Vooral omdat het hem het gevoel geeft dat alles gewoon weer normaal is. Maar toch moet het voor hem anders zijn, zeker in de Trevenzaal. Rutte zit daar inmiddels nu al 7 jaar. Ja, en een aantal van de mensen die nu om hem heen zitten is wel eens staatssecretaris geweest, mocht dus wel eens aanschuiven. Maar voor het merendeel is het echt een totaal nieuwe ervaring. Ja, dat leidt toch wel tot de vraag van ja, als primus inter pares, als eerste onder gelijken, maar is hij dan nu toch eigenlijk niet gewoon echt de baas in de Trevenzaal?
Nee, dat was het maar waar.
Nee,
was het maar waar. Nou, omdat we weer geslaagde mensen te vinden die er ook iets van vinden.
Ja.
En die precies wat u zei, zich goed realiseren dat de minister-president in Nederland niet de Duitse kanselier of de Franse president is, maar slechts voorzitter van de vergadering.
En dus is sprake van onwennigheid waarbij u nog moet coachen?
Nee,
dat
ben ik niet tegengekomen. Nee, ja. Totaal niet. En wat leuk is dat mensen elkaar ook heel snel opzoeken. Je ziet staatssecretaris en ministers, de verschillende ministers op een departement. Hè, Sigrid Kaag, Halbe Zijlstra intensief samenwerken. Of Bruno Bruins en Hugo de Jonge. En op justitie zie je het ook. Dus dat loopt echt goed. Ja, mensen vinden elkaar.
En wie durft u tegen te spreken?
Iedereen. Tot mijn grote verbazing.
Ja. Nee, want u heeft natuurlijk een tijd lang heel veel vertrouwelingen gehad. Ook mensen die op de achtergrond werkten. Die zijn in de loop der tijden verdwenen. Dus de vraag is natuurlijk of er in zo'n derde periode genoeg mensen om u heen staan. Zowel in het kabinet als op gewoon uw directe medewerkers. Die u af en toe de waarheid kunnen vertellen.
Oh, nou ja, nee. Dat gebeurt helaas ook heel. Nee, zonder nee, helaas.
Dat is heel gezond, lijkt me.
Heel gezond. Nee, ja, luister, je kunt toch niet. Als je in een soort wederzijdse bewonderingsvereniging zit. Ik vind jouw tekening mooi. Als je mijn tekening mooi
ja,
vindt.
Maar je ziet het nog wel eens bij zo'n derde termijn van zo'n van een premier. Dat.
Nee, maar ook zelf, het leiderschap is, behalve het team samenstellen, weten waar je naartoe wilt en de cultuur goed krijgen, is ook je kritiek organiseren. En absoluut.
Wie is uw grootste criticaster?
Ja, allemaal. Dat is op
dit, nee, dat kan
op,
niet.
Nee, maar op het nee. Departement hebben we echt een algemene zaken. Slaagt er steeds weer in om heel, heel goede mensen aan te trekken. En dat zijn geen ja-knikkers. Die zitten daar niet om te zeggen, hij is geweldig, wie? Nou, u, oh, hij.
Ja. He, Asterix en Obelix. Ik zit hier al jaren, wie ben je helemaal niet, snotneus? Dat gevaar ligt misschien op de loer.
Ja, maar zo voelt het voor mij echt niet. Ook omdat deze nieuwe periode voor mij weer als compleet nieuw voelt. Met een grote kabinet, 4 partijen, partijchefs in de Kamer. Een hele andere agenda. Gelukkig, nu we uit de crisis zijn gekomen. Goed uit de crisis zijn gekomen dan de vorige periode. Het is echt voor mij ook weer een nieuw begin. Dus waar ik op kan terugvallen is dat ik weet dat mijn kantoor is en de directe collega's op het ministerie. Maar verder is alles anders. Ja.
Tijdens de formatie op de Zwaluwenberg, u weet wel die villa in Hilversum, toen kwam u even de pers te woord staan. En toen zei u tegen een collega van mij, ik denk dat de ministerraden langer gaan duren. Want ja, 4 partijen, ja. Moeizaam. Misschien had u net een hele moeilijke middag daar gehad in Hilversum. Denkt u dat nog steeds, dat ze langer gaan duren?
Ja, dat weet ik niet. We hebben natuurlijk nog niet echt kunnen testen. We hadden vandaag natuurlijk wel de eerste wat serieuzere agenda al. Maar we gaan het echt merken natuurlijk als de inhoud van het regeerakkoord wordt omgezet in wetgeving. En als er dingen gebeuren in de samenleving die om een reactie vragen van het kabinet. Dan
zijn
denk
nieuwe
ik,
dingen die opkomen. Die dus
ja, niet. En dan is mijn vermoeden dat je met 4 partijen niet zozeer meer conflict hebt, maar meer discussie. Dat je langer in gesprek bent om eruit te komen. En dat kan ook alleen maar verrijkend zijn, want je krijgt dus meer opvattingen. Dat is nu al merkbaar, dat je met 4 partijen natuurlijk meer invalshoeken hebt alleen langs de partijlijn dan met 2 partijen. Los nog even van de individuen die aan tafel zitten.
Tijdens Rutte 2 was naast de ministerraad op vrijdag een ander belangrijk moment, de maandag. Overleg ja. Met de fractievoorzitters van de regeringspartijen, met de vicepremiers. Dat wordt wel heel druk.
Ja, dat hebben we al 1 keertje gehad. Dat is drukker. Dat is natuurlijk 2 keer zo groot als de vorige keer. Maar ja. Dat ging in ieder geval de eerste keer goed.
Dat was altijd het gastheerschap lag altijd voorheen bij Lodewijk Asscher, ministerie van Sociale Zaken. Waar kunnen we
de ingang
nu vinden?
De ingang van het gebouw is dezelfde. En? Alleen nu ga ik links de trap op, bij VWS omhoog.
Aha. Ja. Dus daar.
Hugo de Jonge. Omdat hij natuurlijk de vicepremier is van de grootste regeringspartij na de VVD. En ik vind het zelf fijn om niet alle afspraken op algemene zaken te hebben. En dan loop je nog eens ergens heen. En dan kom ik nog eens langs mijn favoriete koffietentjes.
Lichaamsbeweging.
Neem je een bakje mee en je hebt lichaamsbeweging.
Ja. U heeft nog wel eens last van enthousiasme. Dat had hij ook tijdens Rutte 2 last van. U heeft toen gezegd, het is misschien wel een van de beste ministerraden sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft hij ook wel eens hier gezegd, dit is de beste ploeg.
Het was een hele goede ploeg.
Ja,
het was
nu?
Echt een hele goede ploeg. Ja,
en nu?
Uiteindelijk is de laatste baby weer het liefst. Maar de vorige, bij de vorige kinderen ook. Nee, ik moet zeggen...
Ik kan me voorstellen dat u het gevoel heeft... zo goed als onder Rutte 2 wordt het niet meer. En dan kijkt u die treffer zo rond en dan denkt u... beginnelingen zitten hier.
Er zit weer zo'n goede club. Ja, ik ben heel blij, echt ook voor de luisteraars... dat we in Nederland nog steeds... ontzettend goede mensen kunnen vinden voor het openbaar bestuur. In de grote steden, in de provincies, in ook andere steden trouwens, in het landsbestuur. Dat is toch heel veel waard. Het lukt, de publieke zaak trekt gelukkig talent.
U moet ook het hebben natuurlijk van de goede oppositie. Nou, we hebben 2 dagen debat gehad, uitgestoken hand. Uit per saldo is er 1 bezuiniging geschrapt die u als kabinet niet eens gepland had. Dat heeft u knap gedaan.
Nou, het ligt volgens mij anders. Er was onrust ontstaan bij de wijkverpleegkundigen over het feit dat het Centraal Planbureau zegt... als je die hoofdlijnakkoorden gaat sluiten, heeft het een effect voor de wijkverpleging. Ons standpunt was, dat hoeft niet. Het hangt er vanaf hoe je het invult. In ieder geval willen wij niet dat dat zou leiden tot een voelbare bezuiniging. Je zou willen proberen die kosten.
Dus u heeft, we willen niet dat het leidt tot een voelbare bezuiniging. En dan komt er een motie waarin staat, het moet niet leiden tot een voelbare bezuiniging.
Ja, dat is dan het gebaar aan de oppositie? Want wat de oppositie ons toe heeft uitgedaagd, is niet alleen te zeggen, we willen dat niet, maar daarvoor ook alle waarborgen aan te brengen. Veel verder gaan dan wij van plan waren voor we het debat ingingen. Dus Lodewijk Asscher is erin geslaagd ons te verleiden, verder te gaan in het zekerheid bieden dan wij zelf in dit stadium al van plan waren. Dus dat is gelukt en dat is hem gelukt samen met andere oppositiepartijen. En ik vond ook dat hij daar een punt had. Dat vonden we allemaal in de coalitie. Toen zeiden we, luister, ja, dat mag dan niet door ons verzonnen zijn, maar door de oppositie. Nee, want als wij het een goed punt vinden, moeten we het ook overnemen.
Want dat is een verhaal van uitgestoken handen, dat is natuurlijk hartstikke leuk allemaal. Maar wat kan de oppositie naar de komende jaren voor elkaar krijgen? Hoeveel ruimte hebben ze nu echt?
Nou, dit was een voorbeeld. Gaan natuurlijk nu, we gaan alle plannen uitwerken. En we hebben gisteren natuurlijk heel veel suggesties meegekregen van de oppositie, waarvan ik zei, ja, dat leidt niet direct nu tot een aanpassing van de plannen. Maar we gaan die plannen uitwerken. Bij het uitwerken nemen wij die suggesties, betrekken we. En daar zullen we volgens het debat ook met de Kamer over voeren. Niet voor niks dat Erik Wiebes al komende week bij Jesse Klaver langs gaat om te praten over, nou, er ligt een klimaatwet van PvdA GroenLinks. Wij willen ook een klimaatwet, maar die willen wij eigenlijk weer anders dan PvdA GroenLinks. Kun je toch tot een compromis komen? Nou, kijken of dat lukt. Ik weet niet of het lukt, maar goed, laten we het steeds proberen.
Dat is 1 kop koffie. Of is dat gesloten geworden?
Nou ja, niet in dat eerste gesprek. Maar hij gaat natuurlijk aftasten, denk ik, bij Klaver. Van nou, hoe zit Jesse Klaver in de wedstrijd? Wat is voor GroenLinks belangrijk? Hij weet ook wat in de formatie besproken is. En zijn die dingen bij elkaar te brengen? Het zal niet altijd lukken. Het zal niet altijd lukken, maar als het wel lukt, dan vind ik dat winst.
Ja. U heeft tijdens de formatie wel eens gezegd, want die duurde nogal lang, dat het buitenland erop zat te wachten dat u weer missionair zou zijn.
Ja.
Is de opluchting groot in de buitenlandse hoofdstad?
Nee, kolossaal. Je merkt gewoon de hele wereld er anders bij ligt.
Nee, maar was dat gewoon een leuk verhaal om een beetje druk te zetten? Of rinkelt de telefoon echt de hele dag van, nou Mark, nee, wat blij dat je weer missionair bent?
Kijk, het zit een gekke... 2 dingen waren tegelijkertijd waar. In de eerste plaats, ik kon uitleggen in het buitenland dat de kans groot was dat ik zelf doorging. En 2, dat het buitenlandbeleid niet, bijvoorbeeld onze Europa-agenda, niet een complete haakse bocht zou zijn op het vorige kabinet. Dus ik kon gelukkig met gezag, hoewel demissionair, in de verwachting dat die lijn ongeveer met accentverschuivingen natuurlijk zou worden voortgezet op Europa, kon ik mijn werk doen. Maar tegelijkertijd is wel waar dat ze iedere keer vragen, heb je nou een regering? En wat duurt dat lang? En
maar als ik het toch dat systeem heeft u een beetje zitten overdrijven tijdens de formatie?
Ik overdrijf nooit.
Oké, ik dank u wel voor het gesprek en we houden het in de gaten.
En kunt u geen genoeg krijgen van de Haagse politiek? Luister dan ook naar de podcast De Stemming van Vullings en Van Wezel.
NOS met het oog op morgen presenteert De Stemming van Vullings en Van Wezel.
Jij en ik meer belasting moeten gaan betalen.
De best ingevoerde podcast van het Binnenhof.
Het komt via VNO-NCW, Shell, Unilever, AXO hebben waarschijnlijk ook gewoon ook nog zelf gelobbyd.
Met Joost Vullings.
Ik vond dat echt wel schokkend.
En Max van Wezel.
Nou, ik heb met veel genoegen de regeringsverklaring zitten lezen en herlezen.
Met de persoon van de week.
De heer Bordet.
Ik heb een ander punt. De heer Dijkhoff zegt dat hij...
De Stemming van Vullings en Van Wezel. Om de week een nieuwe aflevering. You know you look so good. Oh, it's really a crime.
Four, six.
seasons in one day. Lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day. Smiling as the shit comes down, you can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill. Like all the things you can't explain. Four seasons in one day. Blood dries up like rain, fills my cup like four seasons in one day. Addiction, sleeping on an unmade bed. Finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away. Like four seasons in one day. Blood.
Four Seasons in One Day was dat van Crowded House.
Overal staan vrouwen, bekend en onbekend, op en doen hun verhaal. Vaak met de hashtag ik ook of me too.
Ik werd er een beetje gek van al dat gemietoet.
Grab him by the pussy.
No more, we're not gonna put up with this anymore.
Oh ja, wacht even, dat is er gebeurd.
En dat is uitgelopen op een beetje flirten en met elkaar in bed belanden.
Ik wil geen trial by media.
Wat begon als een serie beschuldigingen aan het adres van de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein is binnen een paar weken uitgegroeid tot een wereldwijde discussie over wat seksueel wel en wat niet toelaatbaar is, met een eigen hashtag, MeToo. Maar niet alleen via Twitter, ook in talkshows, kranten en via andere sociale media wordt erover gesproken. Wat heeft de discussie ons tot nu toe gebracht? Die vraag proberen wij met deze estafette te beantwoorden. Vandaag duiken we in het onderwijs met leraar van het jaar Didi Pijpker en Klaas Hiemstra, directeur van de Stichting School en Veiligheid. Goedenavond, u beiden. Te beginnen met u, meneer Hiemstra. Maakt die MeToo-discussie ook iets los in uw wereld, de onderwijswereld?
Ja, dat denk ik wel. Het legt toch een vinger op een plek. Waarin seksualiteit en alles wat er omheen hangt in een school geeft altijd dilemma's. En die komen nu boven. We komen tegen dat er grensoverschrijdend gedrag is, ook in scholen. Waar we heel hard aan werken om waarborgen te maken dat niet uit de hand loopt. Dat er geen al de rare dingen gebeuren. Dat het snel wordt gesignaleerd. Dat er vertrouwenspersonen zijn. Dat in teams erop gelet wordt. En dat is natuurlijk heel goed. Maar in het onderwijs speelt er nog iets meer dan alleen maar het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Het gaat ook over wat leer je nou eigenlijk kinderen? En wat maken die dan mee? En dat gaat over seksuele integriteit. Het gaat niet alleen maar over durf ik nee te zeggen. Het gaat niet alleen maar wat wil ik wel en wat wil ik niet. Maar hoe kan ik verantwoordelijkheid dragen ook over hoe het bij anderen gaat? En dat brengt nog, dan gaat het nog een stapje verder dan alleen maar voorkomen dat er narigheid gebeurt.
Ja, we gaan het straks hebben over die leerlingen, maar en nog even over de docenten. Want natuurlijk ligt machtsmisbruiken, met name ook in het onderwijs, echt op de loer. Bestaan er duidelijke afspraken of richtlijnen voor docenten om met dat grensoverschrijdende gedrag om te gaan, of dat proberen te voorkomen natuurlijk?
Nou ja, ik denk dat dat beter kan. Want er zijn gedragscodes, maar niet overal in scholen wordt daar heel erg hard over gesproken. En dan, we hebben natuurlijk allemaal beelden over hoe het in de leraarkamer gaat, hoe het met personeel onderling gaat, dat er vertrouwenspersonen zijn, wanneer je daar naartoe kan. Maar het zit altijd in een beetje kleine dingen. En de, ik denk dat je, dat je het met elkaar moet hebben over hoe, waar staan we nou eigenlijk voor? En als je het onderling niet kan bespreken, kan je het dan wel naar leerlingen bespreken? Dat is natuurlijk altijd een beetje ingewikkeld. Maar los van die leerlingen, ja, moet het natuurlijk veilig zijn, ook voor het personeel.
Maar heel concreet, hoe ziet zo'n gedragscode er nou uit? Hangt er een lijstje in de kantine of in de lerarenkamer van dit en dit mag wel of niet? En wat staat daar dan op?
Nou, het gaat in elk geval, het is een lijstje, maar die hoeft niet overal te hangen, want dat zijn eigenlijk maar een paar punten. Het gaat altijd over.
Maar noem ze eens.
Nou, het zijn, je doet geen dingen die je professionaliteit te buiten gaan. Dus je gaat geen aardige privé-mailtjes sturen naar collega's als dat eigenlijk dat niet hoe doet. Hou het zakelijk. Spreek elkaar aan op gedrag. Maak geen vervelende opmerkingen die je zelf ook niet zou willen horen. En want nogmaals, het gaat over een professionele cultuur die je met elkaar moet aanbrengen. Anders kan je nooit op een professionele manier met leerlingen omgaan.
Ja, mevrouw Pijpker, wordt u als docent op dit soort situaties voorbereid?
In de opleiding eigenlijk niet. Nee, in wezen word je opgeleid om gewoon je vak uit te oefenen zoals je dat doet. Dus je geeft les en hoe je met leerlingen om moet gaan. En je wordt voorbereid op wat je moet doen als het bijvoorbeeld een puinhoop is in je klas. Maar wat je moet doen in zo'n situatie als deze, nee.
Verbaast dat u?
Aan de ene kant wel, en aan de andere kant is het ook heel moeilijk. Want je kunt er wel over spreken en zeggen, stel dat dat en dat gebeurt. Maar zo'n situatie is eigenlijk niet in te schatten van tevoren, omdat je met een wisselende groep leerlingen te maken hebt. En dat kan het ene moment kan zo'n situatie net iets anders uitpakken dan een dag later. Het is niet helemaal voorstelbaar.
Ja, het gaat natuurlijk altijd over incidenten, over unieke incidenten. Ja. Maar je kunt in algemene zin toch wel zeggen, dat kan niet, dat kan wel. Je kunt niet je hand op een knie van een leerling leggen. Of en niet te close wanneer iemand getroost moet worden bijvoorbeeld. Zou daar niet meer aandacht voor moeten komen bij de opleiding, vindt u?
Ik denk wel, want juist die hele kleine dingen die u net noemt, hè, zo van een leerling heeft verdriet en die wil je troosten. Er is niks menselijks aan dan dat je denkt van, ik zoek lichamelijk contact. Een hand op een schouder. Maar wanneer kan het wel en wanneer kan het niet? Dat zijn hele kleine details. En daar zou je in getraind moeten worden. Omdat je soms uit je eigen gevoel dat wil doen, maar het niet altijd verstandig is.
Ja, meneer Hiemstra, en die trainingen die biedt u aan, ook op papier?
Ja, we hebben een aantal gedragscodes op de site staan. Maar we willen wel binnenkort juist een boekje uitbrengen om met heel handige tips, juist omdat het niet alleen maar gaat om dat wat we eigenlijk niet willen, maar wat willen we nou eigenlijk wel? En in de opvoeding gaat het natuurlijk altijd over ruimte geven, maar ondertussen ook begrenzen. Want je moet heel heldere grenzen stellen. Wat wil je nou eigenlijk niet? En daar moet je het met elkaar ook over hebben. Want lesgeven, dat zal mevrouw Pijpker ook kunnen beamen, dat is eigenlijk een heel eenzame taak. En als je dan niet de steun bij je collega's kan vinden, hoe doen we dat eigenlijk? En waar elkaar ook een beetje scherp op houdt, dan wordt het wel elke keer een zoektocht. En dan krijg je, dan elke klas is dan weer een uitdaging. Hoe ga ik me nu houden?
En wat voor tips staan er in dat boekje?
Nou, het gaat er in elk geval om dat je het gesprek opent over hoe kinderen zijn de hele dag bezig met seksualiteit. Die zijn aan het opgroeien. En de hormonen gieren door hun keel. Dat levert in de klas natuurlijk allemaal tevreden op. Als je die niet begrenst, dan gaan daar allemaal rare dingen. Die kinderen gaan experimenteren. Dus, en ondertussen hebben docenten altijd iets. Moet ik dat nou benoemen? Dat is natuurlijk eigenlijk altijd een beetje, het is altijd een beetje pijnlijk. En wat zeg je dan wel?
Maar ik ben erg van de
niet?
Voorbeelden.
Ja, als er achterin in de klas kindjes gaan zitten zoenen. Vind je dat dan zomaar goed? Of en zeg je dan, hou op en dan maar hopen dat ze dat ook inderdaad doen? De discussies over naveltruitjes, dat is ook zo'n ding. Dat werd dan als een soort regel. Dat willen we nu niet hebben op die school. Waarom willen we dat eigenlijk niet hebben? Dat zijn allemaal dingen die... Ja, hebben het er dan met elkaar over? Waarom je dat dan niet wil? Waarom je, dan geeft het je helderheid over hoe je dat tot dat soort dingen kan verhouden. En elke dag is inderdaad een nieuwe dag. En je moet elke keer weer uitvindingen doen. Maar doe het alsjeblieft een beetje samen.
Ja, mevrouw Pijpker, hoe gaat u er in de klas mee om?
Ik denk als het voorbeeld wat er net door meneer Hiemstra werd genoemd, als je zoiets zou zien, dan zou ik dat gewoon zeggen. Kijk, waar je voor op moet passen is het zwaaiende vingertje en allerlei regels afspreken waar leerlingen alleen maar op die leeftijd overheen willen gaan. Dus je moet hun vooral duidelijk maken van wat niet kan, maar dat moet ook een beetje uit hunzelf komen. Dus als je het gesprek blijft aangaan en zegt van nou, als je nou dat en dat doet, vind je dat dat kan? Of waarom kan dat niet? Of dan denk ik dat er uit hunzelf namelijk ook heel veel komt. Want ze hebben toch wel, ondanks dat ze aan het experimenteren zijn, wel heel duidelijk een gevoel van dat vind ik nog wel prettig en dat niet. En de vraag is dus nu alleen met dat MeToo ook, wanneer durf je dat te zeggen? Wanneer durf je duidelijk aan te geven, dit wil ik niet, dit vind ik niet fijn? En mogen dan docenten dat naar leerlingen ook? Hè? Dan, dat je dan zegt van, ja, maar ik vind dat dus ook niet prettig om te zien, want... Kijk, en dan krijg je een onderling begrip tussen leerlingen, maar ook leerlingen en docenten. En dat is volgens mij de beste manier waarop je dit bespreekbaar kan houden.
Ja, eerder deze week, afgelopen dinsdag, spraken we in deze estafette-serie met de denker des vaderlands, René ten Bos. En hij vertelde dat hij door de MeToo-discussie wel echt anders met zijn studenten omgaat.
Ik merk wel bijvoorbeeld dat ik de neiging heb, als ik studenten ontvang op mijn kamer, om die aan de deurkant te laten zitten, zodat ze op het moment dat ik eventueel gevaarlijk word, dat ze dan altijd snel kunnen weglossen.
Ja, mevrouw Pijpker, herkent u dit? Doet u dit ook?
Nou, we hebben wel afspraken. Bijvoorbeeld als jij met een leerling in gesprek bent, dat je dat altijd doet op een plek waar bijvoorbeeld ramen zijn, zodat je in welke situatie dan ook zichtbaar bent voor een ander. En of ik met mijn leerlingen met de rug naar de deur zou zetten, dat weet ik niet. Ik zorg wel bijvoorbeeld in een situatie dat ik denk van nou, ik zet er een tafel tussen of zo. Weet je, naast leerlingen gaan zitten is altijd linker als dat je zegt van ik heb een tafel tussen mij en de leerling in. Dat is ook een soort grens.
Maar hoe voorkom je nou dat je niet heel erg krampachtig wordt in de omgang met leerlingen? Dat je ze bijna niet meer naar ze durft te wijzen, bij wijze van spreken.
Nou, dat is het allerlastigste. Want daar hebben wij het dan wel over als collega's met elkaar. Zo van, je moet ook gewoon menselijk blijven. Ja. Dus je moet. Ik had vanmiddag ook een leerling en die was verdrietig. Ik vind dat ik dan gewoon zo'n... Het was een jongen. Dat ik die op zijn schouder aan kan raken. En dan moet je... Daar moet je als professional heel alert op zijn. Als een kind dan voor je gevoel een signaal afgeeft van dat wil ik niet. En dat zie je bij jongeren wel. Dan moet je direct stoppen. Maar ja, bij de ene kan het wel en bij de andere kan het niet. En dat is eigenlijk ook je niet te leren in welke opleiding. Dus dat ben ik met meneer Hiemstra eens. Blijf daarover goed in gesprek met elkaar.
Nou, dat lijken me mooie laatste woorden van Didi Pijpker, leraar van het jaar. Blijf in gesprek. En Klaas Hiemstra, directeur van de stichting School en Veiligheid. Prima.
Right.
overleed op 18 maart dit jaar. Johnny B. Goode, Chuck Berry. Mooi nummer, Ronald Okhuizen.
Ja, een klassieker. Fantastisch nummer. Ja. Al weet ik waar dit naartoe gaat, deze vraag. Chuck Berry zou in de huidige discussie rondom MeToo ook niet goed wegkomen. Maar het blijft een fantastisch nummer.
Want hij zou niet goed wegkomen omdat hij ooit is aangeklaagd voor ontucht met een minderjarige.
Ja, dat is waar.
Ja. Naast mij is gaan zitten Ronald Okhuizen, voormalig filmjournalist van de Volkskrant en chef kunst en media bij het Parool. Tegenwoordig is hij hoofdredacteur van het Parool. Hele goedenavond, Ronald. Ja, want daar gaan we het over praten. Hè. Kijk je anders naar het werk van een kunstenaar nadat hun naam besmet is?
Ja, ingewikkelde vraag.
Ja.
Echt waar. Kijk, er zijn heel veel kunstenaars besmet. Want kunstenaars zijn mensen. En mensen gaan de fout in, helaas. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Reis naar het einde van de nacht. Een klassieke Franse literatuur geschreven in de jaren 30 van de vorige eeuw door Louis Ferdinand Céline. Meesterwerk, maar de schrijver was een rabiate antisemiet. Is die antisemitische pamfletten wel na dat boek gaan schrijven. Maar goed, die man, als je aan Céline denkt, denk je aan wat een vreselijke man dat was. Maar dat boek, en ook Dood op krediet, een andere bekende roman van hem, zijn en blijven meesterwerken. Het zit altijd, als je bijvoorbeeld over die boeken praat, Reis naar het einde van de nacht, is het meteen ja van die antisemiet.
Mm-hmm.
En dat is ook zo. Het was een weerzinwekkende man, maar een briljant schrijver.
Ja, we hadden het net in de uitzending ook al over Kevin Spacey. Natuurlijk een heel, heel actueel voorbeeld. Er komen steeds meer verhalen naar buiten over seksueel wangedrag. Ja. ING besloot dat hij niet welkom is bij een congres. En Spacey kennen we natuurlijk allemaal als Frank Underwood, de House of Cards. Hij kreeg een Oscar voor The Usual Suspects. Die film overigens is morgen op tv. Zit jij voor de buis?
Nou,
en met wat voor gevoel zit je voor de buis?
Dat is lastig. Hè? Kijk, want ik zeg al, bij een schrijver zoals Céline zou je kunnen zeggen, dat boek, dat blijft ook het boek. Hè? Dat is natuurlijk zijn, dat komt uit zijn hoofd, maar dat blijft een meesterwerk. En dat zou eigenlijk bij films en bij acteurs ook zo moeten gelden. Want ik vind, een kunstwerk spreekt voor zich. En of de maker ervan fout of niet fout is, zeg maar. Hè? Om maar even zo zwart-wit te zeggen. Dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Maar bij acteurs, zoals bij Kevin Spacey, je gaat naar een film kijken. Kijk, ik vind hem een geweldige acteur. Een man die ik altijd enorm heb bewonderd om ook juist, ja, ook om wie hij was, hè, ook als persoon. Die valt in één week enorm van zijn voetstuk. We weten nog helemaal niet wat er wel en niet waar is. Maar het lijkt er toch op dat er een vast patroon is van.
Hij heeft deels toch wel aangegeven.
Zeker. Hij zegt, in het eerste geval, het kwam door dronkenschap. Ja. Hij zegt, ik weet het niet goed. Later heeft hij gezegd, ik ga in therapie om het te laten helpen. Wat al een soort van indicaties van, er is wel een probleem. Er zijn verhalen naar buiten gekomen over een zeer getroubleerde jeugd, wat daar dan weer ten grondslag aan zou liggen. Maar waar het om gaat is, als we hem straks zien in een film, dan zie je natuurlijk Kevin Spacey. Dat is het nadeel van acteurs.
Je ziet niet meer Keizer Söze in
Nee, aspect. En het is een geweldige film. Ja. Ik heb de film meerdere keren gezien. Maar nu ga je toch denken van, bedoel, laat hem ook in een andere film als American Beauty, waarin hij verliefd wordt op een vriendinnetje van zijn dochter, op een jong meisje. Daar ga je nu toch een beetje anders naar kijken. En ik vind het zelf eigenlijk ernstig dat het zo is. Want dat kunstwerk is onafhankelijk en autonoom. Maar bij een acteur wil je toch altijd een beetje mee identificeren. Hè? En zeker met een hoofdrolspeler denk je, ja, zo vaak wil je zijn. Zoals bijvoorbeeld James Bond is. Of je wil altijd met de hoofd, met de held toch een beetje, zelf ook een beetje de held zijn.
Mm-hmm.
En dat is doodzonde. Kijk, je gaat naar de bioscoop om te ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid. En een Hollywood film is om even lekker weg te zwijmelen. En je hebt arthouse films om jezelf, zeg maar, te verrijken. Maar beide is dat je zegt, ik ben even weg uit de alledaagsheid. En door dit soort verhalen, dat lukt dat bijvoorbeeld met Kevin Spacey straks toch niet meer. Want je denkt toch de hele tijd, is het nou waar? Is het nou die man die ook allerlei mensen heeft aangerand of bepoteld? Of in elk geval mensen een hele lastige situatie heeft gebracht. En die werkelijkheid wil je niet in dat moment hebben.
Ja, die actualiteit moet wegblijven uit de
natuurlijk,
bios.
Ja, natuurlijk. Ja. En dat wordt bij een schrijver, denk ik, dat het makkelijker is om dat buiten de deur te houden, omdat je helemaal in dat boek zit. Maar omdat je bij een acteur ook naar iemand kijkt en dat je ziet, die speelt emoties van, ik ben verliefd of ik ga kussen met iemand. Ja, en dan als hij gaat kussen, denk je toch, oh jee, hoe zuiver is dat? Ja. Maar het is ingewikkeld, hoor. Want je hebt ook heel veel regisseurs. Polanski, bijvoorbeeld.
Woody Allen natuurlijk.
Nou, Woody Allen, die overigens nog steeds, ik bewonder hem zeer als regisseur, maar waarvan toch ook wel de verhalen hardnekkig zijn, dat er allerlei dingen zijn misgegaan. En heel berucht of voorbeeld is bijvoorbeeld Alfred Hitchcock. Tippi Hedren, de actrice die in Marnie speelde en in The Birds. Hitchcock castte sowieso meestal blonde kille diva's, zeg maar. Mm-hmm. Mooie blonde vrouwen, daar was hij dol op. Maar die Tippi Hedren heeft recent, nog een paar jaar geleden volgens mij, en die was inmiddels dik in de 80, verteld dat hij haar eigenlijk bij die beide films heel erg heeft lastiggevallen, seksueel heeft geïntimideerd. En ze zegt ook op zijn minst aangerand of op de grens van verkrachting zou haar ook echt hebben lastiggevallen.
En toch blijf jij zeggen, genie, ah ja, fantastisch,
dat
mooi
is
werk.
Het, natuurlijk, dat is het ingewikkelde. Hitchcock wil je niet... het gaat in dit geval niet om wat hij privé op de set doet. Dat is wel abject. En in deze tijd zou hij daar ook nooit meer mee wegkomen. Toen werd het waarschijnlijk met de mantel de liefde bedekt. Mm-hmm. Maar het blijft natuurlijk de master of suspense en een geweldige regisseur.
Maar het gaat toch ook over de omstandigheden waaronder zo'n film tot stand is gekomen? Of denk je, nee, ik zie het eindresultaat, daar gaat het mij om.
Ja, ik vind het een hele lastige vraag. Nee, het eindresultaat is wat telt, daar gaat het om. Maar er zijn ook weer grenzen aan. Ik bedoel, want je hebt in allerlei gradaties. Je hebt van seksuele intimidatie tot aan aanranding, tot aan verkrachting. Je hebt antisemieten of mensen die abject zijn. Leni Riefenstahl was natuurlijk de beruchte filmmaakster. Ja. Uit een nazi-tijdperk die Triomf des Willems maakte. Nazi-propaganda over de Olympische Spelen. Geweldig als film. Hè? Massieve, mooie beelden. Fantastisch gemonteerd. Eigenlijk als filmmaker heel belangrijk. Maar ja, wij gaan allemaal, vinden we dat, gaan we daar niet met plezier naar kijken, omdat haar boodschap heel expliciet is en ook weerzinwekkend.
Maar je zegt, er is dus wel degelijk een rode lijn. Ik zit te denken bijvoorbeeld aan iemand als Gary Glitter, veroordeeld voor kindermisbruik.
Ja.
Die wordt toch niet echt meer gedraaid op de radio?
Nee. Dat bij de een, kijk, sommige gevallen komen ook wat anders in de media. Dat is heel expliciet met rechtszaken geweest. En er zijn ook een hoop expliciete zaken naar buiten gekomen. Het gaat dan ook over kinderen. Dat vinden we vaak dan nog weer erger. Maar goed, Chuck Berry komt er wel mee weg. Er zijn meer voorbeelden van. Polanski wordt toch ook verdacht van 4 verkrachtingen, althans. Waarvan 1 zaak in Amerika nog steeds hangt. Daar kan nooit meer Amerika in.
Ja, meisje van 13 zou die misbruikt.
Meisje van 13 heeft hij verkracht, seks mee gehad. Mm-hmm. En er zijn nog 3 dames die zeggen dat hij dat met hen heeft gedaan toen ze pubers waren. Hij mag Amerika niet in. Heeft wel een Oscar gekregen. En wordt ook nog steeds als grote filmmaker gewaardeerd. Wat hij als regisseur ook is. Maar dat is ook, dat zie je ook overigens die discussie. Terwijl Polanski is nu in de 80, hij woont in Parijs. Dat je nu eigenlijk voor het eerst ook wel weer heel hardnekkig gehoord, misschien hadden we niet met die man moeten willen werken. Maar jarenlang, we komen ook uit een andere tijd. Hè. De tijd is zo snel veranderd. Mm-hmm. In de jaren 70, in mijn tijd, ik zat toen op de middelbare school, waren de leraren, nou, het was te sluiten aan bij het onderwerp van hiervoor, die hadden gewoon relaties met leerlingen. En dat wist je. En dat werd eigenlijk niet zo raar van opgekeken in deze tijd. En terecht, denk ik, zou dat een complete schande zijn. Maar in die kunstwereld is het nog wat schimmiger. Maar het blijft natuurlijk ingewikkeld. Actrices die worden lastiggevallen op de set. Of wat nu wordt gezegd, dat Kevin Spacey in die Old Vic, het theater in Londen, waar hij een tijd de baas van is geweest, dat hij ook daar mensen seksueel zou hebben, nou, op zijn minst hebben lastiggevallen. Ja, dan ga je de grens over. Of je nou kunstenaar bent, een groot regisseur of journalist of wat dan ook.
Ja, we hebben het al een beetje gehad over muziek. Chuck Berry, ik moet ook denken aan iemand als R. Kelly bijvoorbeeld, die natuurlijk ook voor misbruik is aangeklaagd. We hebben Don Henley aangeklaagd voor de dood van een 16-jarige prostituee. Zij hebben niet minder platen verkocht.
Nee. En nou ja, Chuck Berry begonnen we net mee. Ja. Dus kijk, en ik blijf ook zeggen, die kunstwerken op zich blijven eigenlijk autonoom. Een liedje is een liedje en is een mooi liedje. En als je later hoort dat de vertolker van het liedje hele nare dingen heeft gedaan, mm-hmm, wordt het liedje natuurlijk niet minder mooi. En dat is ook maar goed ook. Ik zag laatst toevallig een film van de beeldende kunstenaar, over de beeldende kunstenaar Giacometti, met die mooie dunne beelden die we veel in musea, vooral in Frankrijk, zien. Geweldige kunstenaar, maar uit die film bleek, dat was een film gebaseerd dan op zijn ware leven. Nou, dat was ook niet een man die, zeg maar, heel erg nauw nam met of vrouwen het wel prettig vonden of die zijn hand op hun been legde. En dan zeg ik het nog netjes. En dat neemt niet weg dat die beelden wonderschoon blijven.
Kan Kevin Spacey zijn acteercarrière vaarwel zeggen, denk je?
Ja, kijk, in Amerika is er altijd iets anders weer aan de hand dan in Europa. In Amerika zijn ze wel met criminelen streng. Ze hebben daar nog in veel staten de doodstraf. Aan de andere kant, met artiesten en kunstenaars, die gaan vaak in rehab, hè, wel omdat ze een dwang hebben of verslaafd zijn. En als ze uit die rehab komen, dan komen ze vaak weer terug. En in Amerika is dan ook altijd wel weer zoiets van dat je met een schone lijn kan beginnen. Ook als je in dat land failliet gaat, kun je vaak toch ook weer opnieuw opnieuw beginnen. Dan ben je in Nederland eigenlijk meer de klos dan wanneer het in Amerika is. Het zou kunnen zijn dat hij op een gegeven moment als hij boete doet en daar misschien een, op Broadway een show van maakt, dat hij weer, ja, want zo gaat dat hoor.
En jij koopt een kaartje.
Nou ja, het is natuurlijk ook een intelligente man en je vraagt je ook af, hoe kan het toch zo zijn dat zo'n man die zulke mooie dingen maakt, ook zulke lelijke dingen doet. En dat blijft een vraag waar alle mensen groot of op kleine schaal mee worstelen. En hier komt alles samen.
Dankjewel, Ronald Ophuizen.
Het is 5:45.
Engels taalgebruik in het Nederlands. Is er sprake van overkill of is het juist een blessing? Morgen tussen 11 en 1 organiseert het radioprogramma De Taalstaat het nationale taaldebat hier op Radio 1. En daarbij gaat het onder meer over de verengelsing van de Nederlandse taal. En de one and only Frits Spits die presenteert. Natuurlijk is hij bekend als radio-dj van programma's met erin veel muziek. Van pop tot rock'n'roll en alternative. En de echte fans kunnen de jingles en de tunes uit die tijd vast nog dromen. Goedenavond, Frits.
Dag Simone, goedenavond. Ja, het is het NPO Radio 1 Nationale Taaldebat. En het gaat over de verengelsing aan het hoger onderwijs. Hè. Dat is het onderwerp waar morgen over gedebatteerd wordt.
Maar is het erg, al die Engelse woorden?
Het is niet erg. De taal maakt het zelf altijd wel uit of woorden in de taal worden opgenomen of niet. Maar onze taal is natuurlijk zelf ook mooi. En soms is het ook wel een soort luiheid om gewoon Engelse termen op te nemen. Of doe je je duurder voor dan dat je bent. Dus de directeur van het bedrijf heet tegenwoordig CEO en zo. Dat is... Dat klinkt al of managing director of zo, of de sales promotion. Volgens mij zijn er allemaal hele goede Nederlandse termen voor. Dus je kunt het overdrijven, maar ja, erg. Ik vind eigenlijk nooit iets erg als het over de taal gaat.
Dus je vindt het ook wel ergens een upgrade van de taal?
Ik merk dat je heel slim Engelse woorden in je vragen weeft.
Echt waar? Ja,
nee,
denk je?
Het is geen upgrade. Taal is organisch. Het gaat altijd vanzelf. Je kunt het niet forceren of zo. Je had het net over de radiocultuur. Wij hebben natuurlijk het woord hit bijvoorbeeld gehad. Wat een heel mooi hit. Dat is er nog steeds. Maar het is van oorsprong een Engels woord. We hebben heel veel Engelse termen vanuit in de radiowereld die wij gebruiken. Jingles, DJ, ja, noem maar op. In de Nederlandse taal hebben we ook het woord bureau, een cadeau. Dat is al jaren geleden uit het Frans overgekomen. Er zijn heel veel germanismen in het Nederlands waarvan we ons niet eens meer bewust zijn dat het germanismen zijn. En zo is dat met het Engels ook. Er zijn veel Engelse woorden na de oorlog in onze taal terechtgekomen.
Zoals?
Nou ja, wat ik net al zei van DJ en hit en beat en pop. En dat zijn allemaal termen die vanuit het Engels of Amerikaans komen.
Nou, dankjewel Frits. En break a leg morgen tussen 11 en 1. De Taalstaat op NPO Radio 1.
Dankjewel.
Ja, ik blijf gewoon doorgaan. Ja. Bye bye.
Dag.
Ja, en met Mastermind, taalmastermind Frits Spits zijn we aan het einde gekomen van dit oog op vrijdag. Mijn eerste vaste oog, ik vond het leuk. Hierna het hoorspel Geen Nood is onschuldig. Daarna Nooit meer slapen met Willem Vissers. Morgenavond zit op deze stoel Max van Wezel. Ik wens je een hele mooie nacht.
Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Waar kies jij voor? Een heerlijke maaltijd of een eerlijke wereld? Met Fairtrade kies je voor allebei. En nu, tijdens de Fairtrade Week, is die keuze ook nog eens extra voordelig. Ga voor alle aanbiedingen naar de supermarkt in jouw buurt.
Nu bij... Kom op, aan kappen nou!
Okay.
Tuurlijk, nu bij Welkoop. Het beste tuingereedschap om alles winterklaar te maken. Wolfgarten bladblazer. Dia. Van 69,95 voor 49,95. Welkoop. Verstand van tuin en dier.
Nu bij Deen, biologische Fairtrade koffiecups voor maar 1 euro.
Ik ben Bernard Uiterhaag, neuroloog bij het VU Medisch Centrum. Bij veel patiënten met multiple sclerose helpen de huidige geneesmiddelen onvoldoende. Er moeten dus nieuwe geneesmiddelen komen die meer mensen met MS beter helpen. Het MS-centrum Amsterdam doet daar onderzoek naar. Steun dit belangrijke onderzoek via Stichting MS Research in Voorschoten.
Kies voor Café Intention, de biologische fairtrade koffie in het gele pak.
NPO Radio 1.